Ja, luisteraars, de boerenkrijg. We hebben er allemaal wel eens van gehoord. We kennen dat begrip, de boerenkrijg. We kunnen op televisie ook een serie zien die momenteel loopt. We zien de mensen, de kostuums. We kunnen ons een beetje het tijdskader voorstellen. Maar wat die boerenkrijg eigenlijk allemaal om het lijf gaat, en dan ook nog meer in het bijzonder wat het voor onze regio, voor Maldegem en omstreken te betekenen had. Ja, ik denk dat heel weinigen daar het fijne van weten. En daarom hadden wij gedacht om daar eens over te praten met iemand die er dan wel het fijne van weet, omdat hij de auteur is van een van de bijdragen die komt te verschijnen in het vijfde geheimkundige jaarboek van het ambacht Maldegem. Dat jaarboek wordt telkens samengesteld door meerdere auteurs. We gaan daar straks ook nog even met Walter Notteboom over praten, maar we hebben alvast hier een van die auteurs. Dat is de heer Paul de Keun, de koning. Een klein nuance, maar het gaat om twee verschillende mensen. Meester de Keuning van Donk, dat is ook een van de auteurs van tal van artikelen. Vandaag meneer Paul de Koning, en hij is dan de man die ons wat meer zal kunnen vertellen over die boerenkrijg. Goedemorgen, meneer de Koning.
Goedemorgen.
Misschien eventjes dichter bij de microfoon. We gaan die klein beetje draaien. Zo. De boerenkrijg, van waar die interesse daarvoor?
Wel, die interesse is ontstaan door enkele jaren geleden. Dus en heb ik een tweetal of drietal jaren zeker een historiek gemaakt van de Rijkswacht van Maldegem. Mm-hmm. Ik heb dan specifiek erop gezet 200 jaar gendarmen in Maldegem. Mm-hmm. Omdat die brigade niet bestendig in Maldegem bestaan heeft. Maar mm-hmm. Maldegem was een van de eerste. En daarmee had ik veel informatie over wat de Fransen hier teweeg gebracht hadden en zo. Mm-hmm. En die bron van informatie tracht ik in dat artikel een beetje te verwerken van de streek. Ja. Mm-hmm.
Misschien moeten we eerst even de boerenkrijg en de perikelen daar rond situeren in de tijd. Wanneer hebben zich die feiten voorgedaan?
Wel, het is volgende. In 1795 werd onze streek aangehecht bij Frankrijk. Mm-hmm. Dus wij waren dus Fransen geworden. En de Franse wetten waren automatisch van toepassing mm-hmm. in onze streek ook.
Mm-hmm. Had dat iets te maken nog, of was dat een gevolg of een nasleep van de Franse revolutie? Want je zegt 1795.
Dat was de Franse revolutie.
Wij denken dan natuurlijk aan die ene datum die blijft bij ons, 1789. Dat hebben wij natuurlijk wel allemaal nog onthouden uit onze geschiedenislessen. 1789, de Franse revolutie. 6 jaar later. Dan
kwam de wet dus dat mm-hmm. Vlaanderen dus aangehecht werd bij Frankrijk, dat wij Fransen waren.
Echt een annexatie?
Echt, ja, wij waren. Mm-hmm. Dat heeft 20 jaar geduurd, dat is een hele periode.
En de Vlamingen die waren daar uiteraard niet mee gediend? Of niet allemaal, of hoe ging dat?
Nu, ik weet niet of dat veel maakte bij de gewone mensen. Mm-hmm. Maar nadien kwam de wetten en de uitvoering van de wetten. Ja. En dat was vooral en de conscriptiewet die in 1798 van toepassing kwam. Dus dan de Vlaamse jongens moesten, onze mensen moesten dienst gaan doen in het Franse leger die bestendig in oorlog was in heel Europa. Ja.
Zeg meneer de Koning, misschien toch nog even om heel dat tijdsbeeld, de tijd van toen een beetje te schetsen. Hoe was het leven hier in onze streken in die jaren? Was er armoede, was er hongersnood of waren wij eerder welvarend hier? In die tijd, voor na die Franse revolutie, was het rustig hier in Vlaanderen?
We hebben net een rustige periode gehad na de godsdienstoorlog met de Oostenrijkse tijd. Mm-hmm. Was het tamelijk rustig geweest en toen de inval van de Fransen. Maar dat moet toch veel invloed gehad hebben op de bevolking. Want ik weet nog, bij ons was er een oude tante, Vientje de Bruiker. Dus van de batterij de Bruiker nog. Mm-hmm. En die was bij mijn schoonmoeder daar, als oud mens. En ze had dus gaan zeggen, zet dat goed weg, maar moesten de Fransen komen. Mm-hmm. Dus die schrik van de Fransen zat er nog altijd een beetje in. Veel meer of dat je zegt, ik ben hem 4 keer een bezetting gehad, 2 keer een bezetting gehad van 4 jaar praktisch van de Duitsers. Ja. Maar die Fransen, dat zat er nog altijd bij die oude mensen in, dat dat toch een schrikbarende periode moet geweest zijn.
Maar dan in die tijd, na die, of met die annexatie, dat is niet gebeurd aan de hand van een soort bezettingsmacht of een inval. Dat is vooral administratief geweest dan een
toch wel een bezettingsmacht.
Toch wel een bezettingsmacht.
Ja, dat waren.
En ook een inval.
De Franse gendarmen.
En was er ook dan weerstand? Was dat
nee, niet onmiddellijk.
Het was geen oorlog in regel eigenlijk. Nee.
Maar die weerstand, die opstand is feitelijk gekomen.
Onderhuids.
1798.
Ja.
Wie in die lijst gepubliceerd van de jongens die moesten soldaat worden.
Ja, ja.
En dat groepeerde zich meer in bepaalde streken, hier minder.
Ja.
Want dan zien we nu dat in 1798 hier in Maldenham geen verzet was.
Ja, ja.
Dat was niet georganiseerd ook. Mm-hmm, he,
Maar er waren ook wel jonge gasten van hier die opgeroepen werden.
Die waren opgeroepen en de meesten doken onder. He. Ja,
ze doken onder.
Bosrijke omgeving. Ja, ja.
Ze wilden niet naar Frankrijk om daar te gaan dienen in het leger.
Ja, dat was naar Frankrijk, dat was onder heel Europa. He.
Ja, 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 ja.
Ze kenden de taal niet, het was al in het Frans geworden.
Ja, ook al. Ja, ja, ja.
En waarom? Dat waren niet georganiseerd. Waarom? Omdat de bourgeoisie. Die werd mee met de Fransen.
En die werd gespaard van al die lastige zaken.
Die werd
mij
nog
lastige
gespaard,
zaken.
Kosten
ja,
ze hebben. Dat was een loting, die kosten ze uitkopen, die aan het geld. En een arme domper, die... Hmm. Ja.
Wel, die film, of die filmen, dat kennen wij natuurlijk ook nog een beetje zo, de loteling, dat uitkopen. Is dat ook die tijd waar men
het aan overleefd? Ja, dat was die tijd al van toepassing. Ja.
Mm-hmm. En dan de naam Boerenkrijg. Betekent dat dan echt dat het vooral dus boeren, landbouwers waren die in het verzet gingen?
Je moet ook zien, de bevolking, de meeste bevolking was te werk gesteld in het landbouw.
In
het
landbouw, ja. Wij waren hier ook een volledig agrarische streek.
De
meeste
waren agrarische. In Maldenham, zelfs in Torpieren waren de boerderijen. Jonge mensen kunnen zich niet voorstellen dat die de koeien achter de straat liepen.
Ja, 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 ja.
Dus daarmee, en die doken onder in, op de buiten, hè.
Waar dan ook op boerderijen en zo?
Op boerderijen, op boerderijen en de bossen en al, wat weet ik allemaal.
Er waren hier ook nog veel meer bossen toen waarschijnlijk, hè?
Ja, dat was heel
om je inwacht te steken.
Dat was, maar in Kleid, dat was hier in bossing, hè.
En daar zaten die diep in het bos verscholen. Ja.
Opmerkelijk is dat er in Kleid door de Fransen daar nooit geen razzia's gehouden werden. De Kleidenaar die was er zo'n beetje afzijde, die nam niet veel contact met buiten. En die al dan koest, hè.
Ja. En Kleid is daardoor.
Ja, en de meeste zaak die wat ik behandelde, die speelt zich af op de grens Woedlem-Maldenham. Omdat er een tragisch voorval gebeurd is.
Vertel eens, wat is daar gebeurd?
En wel, daar waren er. Er zaten er drie in een huizeken. En waaronder een de vogelaren van Maldenham. En dat waren zo'n beetje de leiders van een groepering die zich. Oostkamp, Zijsselen, Woedlem, organiseerde dat. En de Fransen die werden veel meer met verklikkers.
Onder de plaatselijke bevolking?
Onder de plaatselijke bevolking.
Ah ja.
Ziet, en op duur wisten ze dat daar iets in een nest zat, zo gezegd.
Ja.
Van ze hebben toen een radio gehouden, een hielde streek. En die kwam hier toe in Maldenham, een afdeling daarvan. En die werden onmiddellijk geleid naar de Wallenstraat, noemden ze juist. Dat is over Burkel daar op de grens. En onmiddellijk naar dat huis geleid. Die gasten liep mijn boekwijdveld binnen.
Ja.
En die zijn daar doodgeschoten.
Die zijn daar neergeschoten. Ja, ja.
Neergeschoten.
Dus dat is geen kwestie van gevangenneming, van proces?
Nee, dat is dan de kans niet. De,
En hoeveel waren er dat?
Dat waren drie.
Drie.
Ja, Maldenhaar in de stoop van Sint-Andries. En dan nog ze moeten de naam.
Ja, ja. Ja, maar dat kunnen de mensen binnenkort lezen allemaal. Hè.
Maar het feit was dat ze zeer goed ingelicht waren. Maar daar ze zaten. En dat ze daar rechtstreeks naartoe gegaan zijn. En dat ze die drie praktisch kapot geschoten hadden. Maar ze konden er niet meer herkennen dat ze zo vermengd waren.
Ja, ja.
En die gasten zijn dan...
Dat waren jonge mannen?
Jonge mannen, ja zeker. En die lijken zijn dan overgebracht met een karren. Hier naar Maldenham, naar het dorp. En hier tentoongesteld, zo gezegd.
Ja.
En bepaalde mensen, van het Vossen overal, werden opgeroepen om die lijken te herkennen. Waaronder ook de moeder van de vogelaar.
Oei, oei.
En die moest erbij komen en die herkende. Ze zei dat ze niemand herkende. Maar haar zoon wilde ze niet herkennen of niet. Dus het moet toch wel erg geweest zijn.
Ja.
En daar vermengd lijkt te zien. En die groepering kwam vooral bijeen in een herberg. En dat noemde het Kruiske. En
waar ligt, of waar lag die herberg?
Dus zo je buiten Kasseiken naar het Zwarte Veld, naar Oostveld rijdt. Veld zijn bij ons. Had er daar op de hoek een smesje staan. Smes.
Is dat dan aan de buurt van wat wij zeggen de Bok en Boom van vroeger?
Nee, daar, veel verder. Het was over de grens van Aldheim.
Ah ja.
Het was over de grens van Aldheim. En dat was een herberg, het Kruiske.
Uh-huh.
Nadien is dat ook nog herberg gebleven, in die smesje. Smet Doerenwinde daar, iedereen kende dat. Dat was een heel bekende smet. En daar, in die omgeving, heeft dat drama zich afgespeeld.
En hoe is dat dan, want onze tijd dringt een beetje, hoe is dat dan afgelopen eigenlijk? Wat is er dan geworden van heel die situatie?
Die mensen die weten dan, ze hebben ze nadien nog radio's gehouden.
Maar in Maldenhem was het niet echt een verzetschaar.
Die feiten speelden zich af een jaar na. In 1798 was vooral de boerenkrijg. En het is in 1799 pas dan die schermutselingen plaats gehad.
Ja. En zijn er ook veel Maldenhemse jongemannen echt vertrokken ook in legerdienst?
Ja, dat is een enorm veel.
Ja? En zijn er veel gesneuveld dan ook?
Er zijn erachter gebleven. En dat, ik heb daar begin aan te zoeken, maar dat is... Het zijn er enorm veel achter.
Ja. Mm-hmm. En die opstanden die boeren krijgen dan in andere streken van wat nu Vlaanderen is, was dat veel heviger dan hier?
Zijn dat was echt, veel heviger, vooral in Limburg, in het Waasland.
Ja.
Maar toch zat daar geen organisatie in, geen verbinding tussen die mensen.
Ja, ja.
Het was geen goede leiding. En aan de kust, in West-Vlaanderen had er ook een beetje tumult. Maar aan de kust zat er ook een leer, een Frans leer, omdat ze altijd een inval verwachten van Engeland.
Ja.
Mm-hmm. En daarmee werd dat ook een beetje gesmoord.
En hoe is dat dan uiteindelijk geëindigd? Die periode?
Dat is geëindigd als doodgebloed.
Mm-hmm.
Er was een zodanige administratie en de mensen, de ouders, werden zodanig onder druk gezet. Die zelfs hun eigendom geconfiskeerd. Omdat de zoon geen soldaat was en die onderdoken was. En druk was enorm. Dat is telkens doodgebloed, moet je zeggen.
En die Franse bezetting, zogezegd, die overheersing, tot wanneer heeft die geduurd?
Ja, tot 1815, tot de Hollandse bewinde.
Ja, en dan nog een korte tijd en dan waren we onszelf.
Ja, maar 20 jaar is een hele periode. Moet je dat je voorstellen. En dat was ook de volledige... Dat was de nieuwe tijd die aandrak, de hele administratie is opgericht.
Ja. Zij hebben
rechten en alles.
Ja. Wel, hebben die Fransen ook, laten we zeggen, positieve dingen gedaan?
Ja, vast en zeker waren dat positief, de burgerlijke stand die opgericht werd.
Dat komt allemaal van Frankrijk.
Ja. Maar natuurlijk, de macht van de edeldom en de macht van de kerk, die was een beetje afgezwakt.
Ja.
En er kwamen nieuwe bewindsvoerders. En het spijtige van heel die zaak was dat alles in het Frans gebeurde.
Ja.
Dat voordien, al de administratieve stukken, dat was in Oud-Nederland.
Ja.
En toen was het allemaal in het Frans.
Dus dat,
en dat heeft de grote nasleep
gehad. Dat komt eigenlijk van toen.
Die nog altijd bezig is.
Maar gerecht, justitie en zo is eigenlijk door de Fransen hier
opgericht
gezet. Ja, dat is
opgericht geweest.
Uitgebouwd. Wetgeving en zo.
En zo de gendarmerie.
De gendarmerie,
politie, de veldwachters. En
ook de naam zeker, hè? Les gendarmes. Oké. Nu, ik denk, meneer de Koning, er is nog heel wat meer daarover te vertellen.
En
vooral te lezen, want het is eigenlijk een beetje een avant-première
van je artikel. Dat jaarboek is in feite een geschiedschrijving.
Uiteraard.
Van Maldenhem,
dus mensen die bij wie dat de interesse gewekt is over die brokhistoriek rond Maldenhem, die kunnen dat allemaal nog uitgebreider gaan nalezen in het vijfdejaarboek. En ik hoop als ik nu zo dadelijk bel naar Walter Notenboom dat ik hem toch nog eventjes aan de lijn krijg om een klein beetje tekst en uitleg te geven bij dat vijfdejaarboek. Meneer de Koning, mag ik u bedanken voor uw komst naar de studio. Het was heel interessant, deze bijdrage is over het Maldegem en de streek van ons hier, maar dan zoveel jaren geleden, 200 jaar geleden. Bedankt voor uw
graag gedaan.
Komst. Zo luisteraars, een klein brokje muziek misschien. En dan gaan we eens kijken of we naar de Noordstraat kunnen, naar Walter Notenboom. En dat was Jim Reeves. We hebben ondertussen Walter Notenboom aan de lijn. Maar vooral eer ik dat gesprekje begin, en gezien ook de tijd die ons bijna naar af terugroept, toch nog even dit zeggen. Ik geef er dat even tussendoor. Een tweetal berichtjes uit onze activiteitenkalender die ik echt niet mag jullie onthouden, luisteraars. Want het is voor volgend weekend, zaterdag 11 december, dan komt Jasmin naar een hoge pad. Jasmin in concert in Kerstsfeer. Zij laat zich daarbij begeleiden door enkele plaatselijke koren en samen brengen ze de feerieke kerstsfeer in het cultureel centrum Den Hogenpad. Dat allemaal op zaterdag 11 december om 20 uur. In voorverkoop kosten kaarten 300 frank, aan de deur 350 frank. En een dag later op zondag 12 december om 15 uur, een namiddagvertoning dus, een familievoorstelling Dikke Deur en Lulu op huwelijksreis door theatergroep Zandkasteel. Dat allemaal dus volgende week zondag. Kaarten aan 100 frank per persoon. En daarmee gaan wij toch deze twee activiteiten nog even kunnen onder uw aandacht brengen. En dan nu naar Walter Notenboom. Goedemorgen.
Goedemorgen Patrick.
Zo Walter, wij hebben hier al de bijdrage eventjes in avant-première kunnen horen. Van een van de medewerkers van het chemkundig.
Ja, ik heb een beetje meegeluisterd.
Paul de Koning. Ja. Hij geeft het gehad over de boerenkrijg en ook in dat jaarboek komt daar uiteraard die bijdrage in te verschijnen. Ja. Maar er is natuurlijk nog veel meer in dat jaarboek. Wat zijn zo'n beetje de blikvangers dit jaar?
Ja, wel, mag wel zeggen dat het een van de best samengestelde jaarboeken is. Het is het vijfde en we dachten dat moet toch goed zijn. Uh-huh. En ja, om kort te zijn, een zeer gelukkige vondst van Jeroen van Maldegem, gevonden bij Anaïs Rommel, was de teksten van Leo Verkruijsen, de onderpastoor, de bijna legendarische onderpastoor uit de jaren 50.
Ja.
En die man heeft blijkbaar nadien cursiefjes over de kleitenaars geschreven, uh-huh, die werkelijk zeer lezenswaardig zijn, uh-huh, zo'n beetje à la Timmermans. Zo. Ik denk dat dat in kleit goed zal inslaan en te zien aan de intekening is dat al zo.
Ja, en we gaan ook naar Donk.
Donk, meester de Keuning brengt het de 10 eerste jaren van de parochie Donk, zeer gedetailleerd hoe dat, dat in zijn werk ging, hoe dat Donk dus eindelijk een parochie werd. Dat is ook een zeer goed gedocumenteerd artikel. Dan Hendrik van der Rostijnen schrijft over 150 jaar brouwerij Tijdgat. Dat is de woning recht over het fotograaf van Bellegem. Uh-huh. Een imposant herenhuis met een heel interessante geschiedenis. Uh-huh. Uh-huh. Hugo Notenboom heeft het over het spoor, de aanleg van de spoorlijn in Maldegem, Adegem, Donk enzovoort in het jaar 1862. Uh-huh. Paul de Koning, de boerenkrijg in Maldegem. Dan kregen we iets van Mark Adriaan uit Gentbrugge. In Middelburg bestaat er een merkwaardige collectie ex-foto's ter ere van Onze Lieve Vrouw en Sint Hubertus. Iets dat totaal onbekend is, maar volkskundig heel interessant. Mark Martens schrijft over Pieter Bladelin. Heeft daar ook nog wat interessante zaken over ontdekt. Hugo Notenboom komt nog een keer met de aanleg van de elektriciteit in Maldegem in de jaren 26, 28.
Dat moet toch wel een aardverschuiving geweest zijn naar...
Ja, dat was natuurlijk. De petroleum- en de gasverlichting die eigenlijk een beetje opzij zet werd.
Maldegem treedt een nieuwe tijd in.
Nieuwe tijden, ja. Ook met het spoor. Was dat... Ik zelf heb het een beetje over de folklore rond Jan Timmerman met zijn eeuwfeest in 1849. Toen was dat nog een gebeurtenis. Ah, ja, iemand die 100 jaar werd, nu is dat al doodgewoon aan het worden. Dan kregen we nog iets van Mark Schoonakkers van Adegem, een mens die veel met de natuur bezig is. En die schrijft over dat stukje Maldegemveld dat aan de rand van het Drongengoed terug opgebouwd wordt, als het ware met heidekruid en zo.
Ja.
Dus zeer gevarieerd. Ik moet ook zeggen, bijvoorbeeld de historie van de brouwerij Tijdgat, dat krijgt 40 foto's mee, waaronder 4 schitterende interieurfoto's in kleur. Ik moet wel zeggen, dat is het mooiste boek dat we gemaakt hebben. We geven de mensen nog een week tijd om erin te tekenen.
Walter, we gaan het hier moeten beëindigen, want het tijdzijn is onverbiddelijk.
Ja.
Bedankt voor uw overzicht. 600 frank kost het boek en men kan het verkrijgen bij de mensen nog van de Heemkundige Kring.
Ja, ja.
En we gaan er misschien later nog wel wat meer over horen. Misschien nog eens een of andere bijdrage. Bedankt voor deze korte bijdrage en nog een fijne zondag, Walter.
Vriendelijk bedankt.
Dag.